de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk zijner handen. Amen. Genade en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Met we zingen van Psalm 9, het 11e en het 18e vers. Zing de Heer die eeuwig leeft, die Sion tot zijn woning heeft. En het 18e, nooddruftigen vergeet God niet, nog laat hen eindeloos in het verdriet. Het ellendig volk mag op hem wachten, hij zal hun hoop niet steeds verachten. De versen 11 en 18 van Psalm 9 zingen we. De schriftlezing is uit het evangelie naar Matthäus, hoofdstuk 25, de versen 1 tot en met 13. Bekende gelijkenis van de wijze en dwaze maagden, die vanavond ook bijzonder onze aandacht vraagt. En we zingen na de schriftlezing Psalm 119, vers 40. Dat ieder die u vreest zich tot mij keer, die kundig is in uw getuigenissen. En wat verder volgt in vers 40 van Psalm 119. En we zingen dat dus na de schriftlezing. En daarna doen we met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Matthäus 25 vanaf vers 1. Als dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 maagden, welke haar lampen namen en gingen uit de bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren wijzen en 5 waren dwazen. Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Maar de wijzen namen olie in haar vaten met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, werden ze allen sluimerig en vielen in slaap. En ter middernacht geschiedde een geroep, ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoorden zeggende geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij. Maar gaat liever tot de verkopers en koopt voor uzelf. Als zij nu heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom. En die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft. En de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende: Heer, Heer, doe ons open. En hij antwoordende zeide: Voorwaar zeg ik u, ik ken u niet. Zo waakt dan, want ge weet niet de dag, noch de uren, in de welke de Zoon des Mensen komen zal. Tot zover de schriftlezing. In God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij vragen u, de Heere, om zijn onmisbare zegen. Heere, wij hebben uw zegen zo onmisbaar nodig. Zullen wij hier op een vruchtbare wijze bezig zijn met de heilige dingen. U ons het voorrecht geeft dat we voor de tweede keer op deze zondag hier in uw huis mogen samen zijn. En Heere, nu hebben wij uw zegen niet verdiend, wel verbeurd, verzondigd. We hebben ons uw vloek waardig gemaakt. Maar zult gij ons in Christus willen aanzien. In hem, in wiens naam wij hier toch samen zijn. En zult gij ons om zijnentwil dan een verbeurde zegen willen schenken. Om hem die tot een vloek geworden is, om voor vloekwaardigen eeuwigheidsheil te verwerven tegen de dure prijs van zijn bloed. Heere, wil ons dan doen ervaren, ook in deze uren, dat gij in ons midden zijt, naar uw eigen belofte, dat waar twee of drie in uw naam zijn vergaderd, dat gij daar in het midden wilt wezen. Doe ons de kracht van uw woord ervaren, door de toepassende werking van uw geest, tot bekering van onbekeerden, tot levendmaking van geestelijk doden, tot verbreking van harde harten, maar dan ook tot onderwijzing van uw kinderen op die leerschool waar zijn eigen schatting al minder worden, maar waar gij, gezegende zaligmaker, voor hen steeds groter en heerlijker wordt. Gij alles ten slotte, en uw kinderen niets meer in eigen schatting. O, maak het goed, Heere. U weet wat ieder nodig heeft. Wil ook bewaren voor de schijn. Ruk alle maskers naar af. Want dat is toch ook naar uw woord dat velen zullen menen in te gaan en toch niet kunnen. Gij vraagt naar waarheid in het binnenste. En we zijn van onszelf verleugende mensen. En we leven van natuur in de dampkring van de leugen. Maar uw geest, die leidt toch alleen in alle waarheid. En die maakt ons ook waar, oprecht, eerlijk, voor uw aangezicht. Heere, wil versterken hetgeen gij hebt gebracht. En maak u zelf heerlijk onder ons, onder jong en oud, onder groot en klein. We zijn er allen bij betrokken. Geef dat er een geheiligde belangstelling mogen zijn voor uw woord, dat we zouden mogen luisteren. Niet alleen belangstellen, maar belanghebbend. We zullen naar uw woord geoordeeld worden. En als het ons dan geen reuken des levens ten leven zou zijn geworden, dan zal het toch zijn een reuken des doods ten dode. Maar zou gij ons daar genadig voor willen bewaren, Heere? En gij hebt toch lust niet in ons verderf, maar in ons, onze bekeringen in ons leven. Daarom hebt gij ons hier toch ook in deze uren samengeroepen. Maak het goed in luisteren en in spreken. In al onze verrichting wil Satan schelden, dat die boze vijand ons niet enig hinder doet. Zegen de verbreiding van uw woord wereldwijd. U hebt uw kerk de opdracht gegeven, predik de evangelie aan alle creaturen. Heere, dat uw kerk daarin getrouw mag zijn en uw woord ook getrouw mag doorgeven, ook op het zendingsveld, ook in de evangelisatiearbeid. Zegen de verbreiding van uw woord. Zegen de vertaling van uw woord. Ook dat is zo belangrijk. Om zondaren, waar ook ter wereld, te bereiken met dat wondere evangelie van genade voor schuldigen. Zegen allen die in het evangelie arbeiden, tot door u daartoe geroepen. Wil gij ze zalven met uw geest die het neemt uit Christus, zodat de liefde van Christus en ook het dringen om uw woord door te geven. Heere, zegen uw kerk waar gij die op aarde op vergadert. Gedenk ons eigen kerkelijk leven. Er is zoveel wat tot droefheid stemt. Heere, ontferm u uit vrije gunst. Gedenk in zonderheid op die gemeentes, wat bijzondere moeilijkheden zijn. Het is u alles bekend, Heere. Zoudt gij wegen willen openen, waar wij menen dat alles dicht zit. U kunt harten neigen als waterbeken. En zoudt gij dan de hof van uw kerk of van onze kerken willen doorwaaien met de wind van uw geest, die Christus gestalte doet krijgen, opdat uw kerk in deze donkere wereld zich mag openbaren als een stad op een berg, waarvan lokkende kracht, waarvan wervende kracht uitgaat. Ook naar buiten. Gedenk land en volk, overheden en vorstenhuis dragen van u op. Laat uw goede, uw zegenende hand ook mogen zijn, Heere, in de pogingen om een nieuwe regering te vormen. Of wanneer gij met ons als volk zult handelen naar verdiensten, dan kan het niet. Maar gij verheerlijkt toch vrije genade. Heere, u wordt toch niet armer van geven, van uitdelen, terwijl u niet rijker wordt van inhouden. Heere, gedenk aan deze wereld waarin zoveel nood is. Oorlogsellende. Honger, gebrek aan het allernodigste. Zegen de pogingen om die nood enigszins te lenigen. De organisaties die zich daarmee bezighouden. Heere, doe boven alles. Door alles heen uw koninkrijk komen. Met kracht en met heerlijkheid. En dat hier op aarde dan een bruid gemeente mag zijn die het bruidsverlangen kent, de bruidsliefde, verlangend naar de volle gemeenschap, naar de volle vereniging met haar hemelse bruidegom, die haar kocht met zijn bloed, en dat wij van die bruidskerk een levend lidmaat zouden mogen zijn of worden, om er dan ook eeuwig te blijven. Heere, hoor en verhoor ons. In de genadige kwijtschelding van al onze zonden, alleen om Christus wil. Amen. Met uw gelegenheid, uw gaven voor de dienst des Heeren af te zonderen. De Heere zegen u en uw gaven. We zingen van Psalm 95, het vierde en vijfde vers. Want hij is onze God. En wij zijn het volk van zijn heerschappij. De schapen die zijn hand wil weiden, verhard u niet. Neem zijn gena ootmoedig aan. We zingen de versen 4 en 5 van Psalm 95. Na de preek zingen we van Psalm 2, de versen 6 en 7. Gemeente, vanavond ligt voor ons een van de vrij vele gelijkenissen die de Heer Jezus heeft uitgesproken tijdens zijn omwandeling op aarde om het volk te onderwijzen. En er wordt hier het Koninkrijk der Hemelen vergeleken bij een vrolijke bruiloftstoet die in de duisternis van de avond bij het licht van fakkels en flambouwen de bruidegom inhaalt om met hem de bruiloft te vieren. Die bruiloftstoet bestaat uit 10 maagden. 10. Getal 10, dat is in de Bijbel het getal van de aardse volheid. Dat betekent dus dat voor zover wij mensen dat kunnen beoordelen, dat de stoet voltallig is. We hebben hier dus te doen, ik mag zo wel zeggen, denk ik, met de christelijke kerk, zoals ze zich naar buiten openbaart, kerk in haar zichtbare gestalte. En naar onze menselijke normen, maatstaven, horen die 10 er dus allemaal bij. Ze hebben alle 10 gehoor gegeven aan de uitnodiging tot het feest. Alle 10 hebben ze hun lampen genomen. Ze trekken allen het feestkleed aan. En ze lopen allen mee in de feeststoet van de kerk. de bruidegom tegemoet. Een heerlijk schouwspel, nietwaar, vol van blijde verwachting, begeven ze zich naar het huis van de bruidegom. Samen trekken ze op de bruidegom tegemoet. Maar dan komt er toch ineens een wanklank in dit schone verhaal. En vijf van haar waren dwaas en vijf waren wijs. Hiermee wordt dus dat heerlijke tafereel van feestelijke verbondenheid toch wel breed verstoord. Er loopt door de kerk een scheidingslijn die de Heere ziet, en vijf van hen waren dwaas en vijf waren wijs. Dat zegt hier hij die de waarheid zelf is. Vijf wijs en vijf dwaas. Natuurlijk betekent dat niet dat in de kerk de ene helft bestaat uit wijzen en de andere helft uit dwazen. En die getallen, die hebben hier geen rekenkundige waarde, betekenis. Maar het betekent wel dat Christus de zichtbare kerk hier waarschuwt dat niet alles Israël is wat Israël genaamd wordt. Allen die in de bruiloftstoet meelopen zijn nog geen echte feestgangers. Daar is een onderscheid. Een wezenlijk tot in het hart reikend onderscheid tussen die 10 maagden die de bruidegom tegemoet gaan. Een deel ervan is wijs, maar de anderen zijn dwaas. Wijs en dwaas. En we moeten die woorden met aandacht op ons laten inwerken. Wijs en dwaas. Nee, dat heeft niets te maken met hun verstand als zodanig. Maar het heeft wel alles te maken met hun hart. Met hun diepste levenskern. En dat wijs of dwaas zijn, dat is niet maar iets bijkomstigs. Het is geen kwestie van aard of van aanleg of van karakter. Nee, het is een zaak van leven of dood. Van ja of nee tegenover God. En laten we het nu meteen alvast maar opmerken. Nu is wijs zijn alleen maar genade. En dwaas zijn, dat is schuld. De wijzen, die zeggen straks, uit genade alleen zijn we binnengekomen in de feestzaal, waar ze eeuwig zingen van het welbehagen Gods door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Waarvan de dwazen, zegt Christus, gij hebt niet gewild. Dwazen. Dat zijn niet alleen maar beklagenswaardige schepselen. Ongelukkige schepselen. Dat ook. Maar in dat woord dwaas horen we ook doorklinken een felle aanklacht, een felle beschuldiging. Dwaas zijn, dat is eigen schuld. Dat ligt voor ieders eigen persoonlijke verantwoordelijkheid. De dwazen die hebben in dwaze zorgeloosheid het licht van hun lampen verwaarloosd. Een gemeente, zo wordt dus dwaas of wijs zijn een zaak van dood of leven. Van leven of dood. Daar staan we mee of daar vallen we mee. Daar gaat de deur op open of daar gaat de deur op dicht. Christus leert ons in dit woord dat dwaas zijn van de dwaze maagden daarin openbaar komt dat ze op hun tocht de bruidegom tegemoet geen olie meenamen. Hun dwaas zijn zit dus vast op de olie. En toch namen ze een lampen. O gemeente, zo op het eerste oog, dan valt er in die dwaze maagden toch nog wel heel wat te waarderen. Ik zou zeggen, die dwazen die zijn toch niet ver van het koninkrijk Gods. Wat steken ze gunstig af bij zoveel anderen die om welke reden dan ook voor de uitnodiging tot het feest hebben bedankt. Die hun eigen feest zijn nagegaan. Maar deze voegen zich bij de bruiloftstoet. Ze houden rekening met de komst van de bruidegom. Ze namen haar lampen en gingen uit de bruidegom tegemoet. Ze namen haar lampen. Gemeente, dat zijn de mensen die in de bruiloftstoet van de zichtbare kerk, van de kerk in haar zichtbare gestalte naar buiten meelopen. En in hun handen dragen ze de lamp van hun christelijke opvoeding, van het lidmaatschap van de kerk, de lamp van hun belijdenis, de lamp van de traditie, de lamp van overtuiging en beginsel, ja, dat ook nog. Ze horen er toch zeker bij. Ze leven mee en ze lopen mee. En ze hebben veel, dood misschien zelfs avondmaal. En hun lampen branden. O ja, hun lampen lichten. Hun lampen doen het zelfs een tijd lang. Heel goed. Tot aan middernacht gaat alles goed. Hun lampen schieten pas te kort als de bruidegom komt. Of zo in het gewone leven. In de kerk. Over het oog van de mensen. Branden hun lampen niet eens onverdienstelijk, soms zelfs heel helder op de olie van een historisch geloof, van een tijdgeloof, van een schijnbekering, van voorbijgaande geestelijke indrukken. Net zoals dat zaad, dat je bekende gelijkenis, dat geen diepte van aarde had, maar dat het toch een tijd lang wonder goed deed, kan met de dwazen zelfs zo ver gaan als de Hebreeënbrief zegt. Ze zijn verlicht geweest, hebben de hemelse gaven genoten, hebben gesmaakt, als het ware met de tong eraan geproefd, het goede woord Gods en de krachten van de toekomende eeuw. Veelbelovend is de bruiloftsgang van die dwaze maagden, alleen ze namen geen olie met zich. En als het middernacht wordt, en als dan de bruidegom komt, als het op de eeuwigheid aangaat, dan, ja, dan doven die lampen. En dan schrikken ze. En dan schreeuwen ze: onze lampen gaan uit. Dan blijken ze de ware olie niet te bezitten, namelijk het licht van de genade van de Heilige Geest. Het waarachtig geloof dat door de liefde is werkende, de oprechte bekering als vrucht van de vernieuwing van het hart, van de wedergeboorte, de olie die het doet tot in de middernacht van de komst van de Zoon van God. Dan hebben ze wel mooie lampen, maar geen olie. Lampen zonder olie. En een lamp zonder olie, de middernacht, betekent alleen maar duisternis. Ze namen geen olie. Let erop dat de Heer Jezus dat uitdrukkelijk als hun eigen bewuste daad stelt. En ze daarvoor dan ook persoonlijk verantwoordelijk stelt. Ze namen geen olie met zich. De gemeente, zouden er in de zichtbare kerk niet veel dwazen zijn die dat innerlijk ook wel weten. Dat ze de olie van het waarachtig geloof niet bezitten. Dat hun hart niet recht is voor God. En niet ingewonnen is voor zijn dienst. Die het innerlijk wel weten, dat de Heere voor hen geen persoonlijke werkelijkheid is. Dat ze geen borg voor hun ziel hebben. En geen hartelijke lust om de Heere te vrezen en om in zijn wegen te wandelen. Die dat innerlijk wel weten, maar die het blijven uitstellen. Die het erop wagen die andere dingen hebben, die ze verkiezen boven Gods olie. Ze namen geen olie met zich. Geliefden, dat is vreselijk. Lampen zonder olie. Levens voor eigen rekening. En dat is hun eigen schuld. Die 10 maagden die uitgingen de bruidegom tegemoet, zo zullen we het ons wel moeten voorstellen, die hebben de bruid naar de woning van de bruidegom gebracht. En daar kan u ook elk ogenblik de bruidegom met zijn vrienden verwacht worden. En dat is dan het grote moment waar de eigenlijke spanning van deze gelijkenis ligt. Daarop zijn aller verwachtingen gericht. Als straks de roep zal weer klinken, de bruidegom komt, dan zullen ze met hun brandende flambouwen uitgaan, de bruidegom tegemoet. En dan zullen ze samen met de bruidsjonkers in een vrolijke lichtstoet de bruidegom vergezellen naar zijn wachtende bruid. Maar nu komt de teleurstelling. De bruidegom toeft te komen. Och, de eerste uren, dan gaat het nog wel. Maar als het dan al maar later en later wordt, tot 9 uur, 10 uur, 11 uur, en nog geen bruidegom. Zie, dan gaat het niet meer. Dan gaat de spanning van de verwachting eruit. Dan verwachten ze niet meer. Tegemoet gaan doen ze al lang niet meer. Ze zijn gaan zitten. En dat zitten, dat wordt een gaan liggen. Ze leggen zich ter ruste. De een na de ander. De wijzen even goed als de dwazen. En tenslotte liggen ze allemaal. Ze worden allen sluimerig. En ze vallen in slaap. Slapende maagden. Ik denk dat het niet zo moeilijk is om die slapende maagden in de kerk op te merken. Waar Christus in deze gelijkenis zijn discipelen voor waarschuwt, dat is gebeurd. De kerk is, wat betreft de wederkomst en het verwachten van de wederkomst van Christus, toch voor een groot deel in slaap gevallen. De bruidegom vertoefde en toen ging het met de verwachting niet goed. In de jonge christelijke kerk waren de mensen het wachten al moe. Waar blijft de belofte van zijn toekomst? Zo vragen zal ik, meen in de brieven van Petrus. Zeder de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo, zoals het van het begin van de schepping af geweest is. En hoeveel eeuwen zijn er sinds die niet verlopen? Of de tocht van de kerk, de bruidegom tegemoet, is lang en ver geworden. En als de bruidegom dan maar niet komt, dan gaat de bruidskerk, sluimeren, inslapen. Of zou dat niet de trieste geschiedenis zijn van de Maranatha-verwachting van de kerk? Na het eerste scherpe waken, dat er toch ook nog was in de apostolische tijd. Ik denk aan de brieven van Paulus aan de Thessalonicenzen bijvoorbeeld. waar de christenen hun dagelijks werk al lieten staan, omdat ze elk ogenblik de komst van Christus verwachten. Maar daarna is het uitzien naar zijn wederkomst al meer verslapt, ingezonken. O zeker, de kerk verwacht nog wel in haar belijdenis. Denk maar aan Psalm 37, aan artikel 37 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Daarom verwachten wij die dag met groot verlangen. Maar is dat echt wel de werkelijkheid? Verwacht de bruidskerk ook in haar hart en in haar leven? O zeker, die verwachting is niet ten eenenmale weg. Maar is ze niet erg schaars geworden? Ze werden allen sluimerig en vielen in slaap. En geliefden, dat rekent de Heere Jezus deze maagden heel duidelijk als schuld aan. Want als wachten tot sluimeren wordt en tot inslapen, dan is wachten geen waken meer. En dat is toch haar opdracht. Zo waakt dan. Dat is schuld tegenover de bruidegom en zijn bruiloftsfeest. Maar hier is ook schuld. Ik denk dat ik het toch wel zo mag zeggen. Hier is ook schuld van de wijze maagden ten opzichte van die dwaze maagden. Oh, het is waar, wijzen en dwazen, dwazen en wijzen. Ze hebben het samen gedaan. Ze vielen allen in slaap. Maar de dwazen die betalen straks toch de rekening. En zouden daar de wijzen niet mee verantwoordelijk voor zijn? Hoe zullen dwazen wijs worden in een kerk waarin ook de wijzen slapen? Als een kerk inslaapt, als een kerk door allerlei geredeneer en getwist over allerlei dingen niet meer denkt aan de grote hoofdzaak, namelijk de olie van het waarachtig geestelijk leven, van het persoonlijk deel hebben aan Christus. Als zondags na de preek de gesprekken thuis bedorven worden door getwist over allerlei dingen, dan gaan daar de dwaze maagden. En dat kan onze eigen man, dat kan onze eigen vrouw, dat kunnen onze eigen kinderen zijn. Bij onder, als God het niet verhoedt. Want die worden dan niet onrustig, omdat de olie in hun lampen ontbreekt. En die denken dan al zo licht, ach, als we maar wat meepraten en wat meeruzien, Dan is het wel goed. Want over de hoofdzaak horen ze nooit praten. Ze werden allen sluimerig en vielen in slaap. O bruidskerk, word toch wakker. Waar dan, word wakker. Op de grote hoofdzaak, het heil van uw onsterfelijke ziel. Zou dat niet de nood van de kerk van onze dagen zijn? De nood ook van ons eigen kerkelijk leven. Ontwaakt, gij die slaapt en staat op uit de doden. En de bruidegom komt. O ja, hij komt. Jezus komt. Hij heeft dat vele malen zeer nadrukkelijk gezegd. En doeft hij soms, hij kent zijn tijd. Maar hij komt. Hij komt gewis. Echter doordat de maagden slapen, wordt zijn komst een plotselinge, een onverwachte, een overvallende komst. Hij komt als een dief in de nacht. Hij komt te middernacht. Dat we zeggen, als ze allemaal in diepe rust zijn, als hem, althans voor die dag, zeker niet meer verwachten. Maar dan ineens, dan schalt de roep door de straten. De bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. De gemeente, als dat geroep geschiet, dan is de bruidegom er nog niet. En daar moeten we wel op letten. Dat geroep, dat is de laatste waarschuwing. De bruidegom is al in de straten. Hij is als het ware vlak voor de deur. En het gaat nu alles erg snel. Hij volgt zijn herauten op de voet. En we zien hem al in de verte. Zie, de bruidegom komt. Maar toch, hij is er nog niet. Er zijn dus nog enkele korte ogenblikken tussen het roepen en het komen. Kostbare momenten waarin de laatste hand gelegd kan worden aan de lamp. Ook vreselijke momenten waarin mens de vreselijkste ontdekking doet van hun leven. Onze lampen gaan uit. Gemeente, deze roep te middernacht, die zal eens over de wereld klinken. De grote dag van Jezus' wederkomst op de wolken zal een gewone dag zijn. De mensen zullen kopen en verkopen, huwen en ten huwelijk gegeven worden. Alles zal zo zijn gewone beloop hebben. Dan zullen plotseling volkomen onverwachte bazuinen klinken. Het geroep te middernacht. En zie, dan zal er nog een korte tijd zijn tussen het roepen en het komen. Lang genoeg voor de wijze maagden om hun lampen te bereiden, om zo met lichtende lampen de bruidegom tegemoet te gaan. Lang genoeg ook voor de dwazen om hun lampen te zien uitgaan, om vervolgens radeloos heen en weer te rennen om nog olie te kopen, om te roepen in doodsangst, bergen valt op ons. En heuvelen bedekt ons voor het aangezicht van hem die daar komt. Gemeente, die roept de middernacht, die klinkt over ieders persoonlijk leven als de dood komt. Als de dokter geen hoop meer geeft. Als het sterven wordt. Dat kan ontzettend snel gaan. Niet waar? Daar kan door Gods genade ook nog een langere tijd liggen. Tussen het geroep en de komst. Maar dan komen toch die laatste ogenblikken. Waarin de beslissing valt. De ogenblikken waarin de lamp gaat opvlammen. Hoog en helder en voor eeuwig. Of waarin de lamp dooft. Onze lampen gaan uit. En dan moeten we klaar zijn. Olie of geen olie. Schik u om uw God te ontmoeten. De bruidegom komt. Toen stonden al de maagden op en bereidden hun lampen. Nou, gemeente, naar onze lamp grijpen we toch. Als we door die donkere tunnel van de dood heen moeten. Waar is mijn lamp? U voelt als het sterven wordt, dan schrompelen heel wat vragen en kwesties waarover we ons in dit leven misschien vreselijk druk gemaakt hebben en die ook wel hun betekenis hadden, die schrompelen dan weg. Dan blijft er tenslotte maar één vraag over. Hoe staat het met mijn lamp? Want zonder een lamp die licht geeft, kom ik die donkere tunnel niet door. En dan komen de dwaze maagden tot die verschrikkelijke ontdekking. Onze lampen gaan uit. Wat ligt er een angst in die uitroep? Maar daarnaast horen we er toch ook nog verbazing in doorklinken. Verwondering. Hoe is dat nu mogelijk? We hebben toch altijd in 's Heeren straten geleerd. We liepen toch echt mee en we leefden toch mee gedoopt. Avondmaal gevierd. Jaren lid van de kerk geweest. Predikant, ouderling, diaken geweest. En nu, onze lampen gaan uit. Let er wel op, gemeente, dat de lamp uitgaat als de bruidegom komt. Tot zo lang deed de lampen toch aardig. Toen we in de kerkbank zaten, zo met de gemeente meeleefden. Nog toen brandde onze lamp. Brandde ook mee. Maar als de bruidegom komt. Als het op de eeuwigheid aangaat. Dan dooft de lamp. Dan heeft onze lamp toch nog andere olie nodig. Dan alleen de olie van de sleur, van de opvoeding, van de uiterlijkheid. Dan stort alles schijn in elkaar. Onze lampen gaan uit. Als die dwaze maagden bij het naderen van de bruidegom tot hun ontzetting zien dat de lampen uitdoven. Ja, dan wenden ze zich in hun angst tot die wijzen. Met de dringende vraag. Geef ons van uw olie. Want onze lampen gaan uit. Nou nee, dat gaat niet. Al zouden de wijzen het willen, maar dat kan niet. Genade maakt wel mede. Deelzaam maar ze is niet deugzaam. Ik bedoel te zeggen, ieder heeft zijn eigen olie hard nodig. En in ieder kan in zijn eigen lamp alleen zijn eigen olie branden. Misschien nog wat eenvoudiger. Een moeder kan niet voor haar kind geloven. En een vader kan zich niet voor zijn zoon bekeren. Geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij. Maar gaat liever tot de verkopers en koopt voor uzelf. Koop voor uzelf. U moet voor jezelf kopen. U moet persoonlijk bekeerd worden. Een nieuw hart ontvangen. Met een waar hart tot God bekeren. U moet zelf naar de verkopers gaan. Uw kerkgang, uw Bijbel lezen, uw bidden. Het moet een persoonlijke zaak worden. U moet uzelf door Gods woord weten aangesproken. En dan ook persoonlijk erop leren antwoorden. U moet verkopen al wat u hebt en deze olie kopen. Maar doe het op tijd. Het was voor die dwaze maagden te laat. En te middernacht dan hollen ze nog naar de verkopers. Om vlak voor de komst van de bruidegom nog wat oliemachtig te worden. Maar tevergeefs. Inderdaad, gemeente. Soms kan het nog. Ik zou haast zeggen te middernacht. Denk aan die moordenaar. Maar zo dikwijls is het dan te laat. Er is een vindenstijd. We moeten de Heere aanroepen terwijl hij nabij is. En dat is nu. Vanmorgen weten we niks. Heden, zo gij zijn stemmen hoort. Geliefden, die wijzen, die gaan binnen. De vijf, het is wel Gods volle getal. En dan gaat het feest beginnen. En het duurt eeuwig voort. En de deur werd gesloten. De deur werd gesloten. Dat is heerlijk. Voor degenen die binnen zijn. Want het feest achter die gesloten deuren. Dat is het feest waar alles wat er niet bij hoort. Waar alles wat het feest zou kunnen verstoren. Waar alles wat met het feest zou vloeken, geweerd wordt, buitengesloten wordt. Kijk, daarom was het hier op aarde voor de wijzen nooit helemaal feest. Er was nog zoveel hier wat het feest bedierf en verstoorde. Daar was de zonde. Die altijd weer scheiding maakte tussen de Heer en de ziel. Daar was de aanvechting van de vorst der duisternis, die een aanknopingspunt had in dat zondige bestaan. Daar was de wereld naar God, de vijandige openbaring, die haar strikken spande. En de nederlagen waren vele. Er was leed, verdriet, kruis. Maar zie, dat is er niet meer achter die gesloten deuren. Daar zal niet inkomen wat gruwelijkheid doet en leugen spreekt. Daar is het oude voorgoed voorbij. Het is alles nieuw geworden. En nu is het eeuwig feest. En die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft. En de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende: Heere, Heere, doe ons open. De andere maagden, andere. Inderdaad, ze zijn anders dan de wijzen. Tot in het diepst van hun ziel anders. En daarom vergaat het hen ook anders. Het zijn mensen die door moedwillige, trotse zelfhandhaving het licht Gods hebben verworpen en veracht. Mensen die het leven zijn doorgegaan bij eigen licht, die geleefd en die geteerd hebben op eigen olie, die eigen leven handhaafden, die het niet leerden verliezen om alleen nog te kunnen leven van gegeven goed, van genade, van vrije gunst om Christus wil. En die kloppen deze anderen aan de feestzaal waar de wijzen mochten binnengaan. Nu zou de zaal Biliam met de rechtvaardigen willen sterven. En nu grijpen ze op een sterfbed nog wanhopig naar de Bijbel. En nu laten ze een dominee komen. Och. Nu proberen ze nog met hun handen, die hun hele leven lang vol waren met het vergankelijke, nu trachten ze nog houvast te krijgen aan het allerhoogst en eeuwig goed. Nu staan ze daar voor die grote deur, waar ze nu zo heel graag zouden willen binnengaan. Daar staan ze met hun uitgedoofde lampen. En ze schreeuwen: Heere, Heere, doe ons open. Maar ze komen voor de dichte deur. Geliefden, dat is onzegbaar vreselijk. Hier komt de mens bij God voor de dichte deur. Die deur die altijd heeft opengestaan. Ons hele leven lang opengestaan in de Heer Jezus Christus. Die zichzelf, die zijn lichaam en zijn bloed voor dwazen tot een deur heeft gegeven. Ik ben de deur. O, kom tot die deur. Komt allen tot mij. Waarom zou het gesterven? Die deur die werd nu gesloten. Dat is een ontzettend moment. Gods deur, Gods genadedeur, die wordt gesloten. Ziet u die grote deuren, hoe ze langzaam, langzaam dicht gaan. Zo wordt nu Gods licht, Gods liefde, achter die deuren weggesloten. En wat wordt het nu oneindig donker en koud. Heere, Heere, doe ons open. Het gebed van de onbekeerden, het gebed van de wanhoop. Geliefden, het mogen zo fel doorklinken dat het dwazen mocht wakker schudden. nu het nog heden der genade is. De deur die werd gesloten. Maar die deur die staat nog open nu. Nu nog voor dwazen. Heere, Heere, doe ons open. Het is ook nog brutaal. Maar nee, die deur gaat niet open. God sluit en niemand opent. Ze krijgen nog wel antwoord. Dat is het vreselijkste antwoord dat zich laat denken. Ik ken u niet. U bent voor mij een onbekende. Ik ken u niet van de bruiloftstoet. Ik heb u daar niet aangetroffen met een lichtende lamp toen ik kwam te middernacht. Ik ken u niet, u hoort niet bij deze bruiloft. De bruidegom is voor u een vreemde. Heel uw leven lang bent u mij als een vreemde voorbijgelopen. Daar nu is het te laat om nog kennis te maken. Ik ben een vreemde voor u en u bent een vreemde voor mij. En het verbond waarvan u het teken en zegel aan uw voorhoofd draagt, dat hebt u nooit met uw hart beantwoord en ingewilligd. Ik ken u niet. Ziet u die vijf dwazen daar staan? In hun wanhoop kruipen ze tegen elkaar aan. Ze begonnen buiten te staan. Het werd hoe langer hoe donkerder, hoe langer hoe zwarte nacht. Onderweg naar het eeuwige feest. En dan terechtkomen in de eeuwige pijn. Gemeente, deze gelijkenis eindigt niet bij de wijzen, maar bij de dwazen. Ze is niet allereerst tot onze troost, maar tot onze waarschuwing geschreven en door Christus uitgesproken. Zo waakt dan. Alleen deze waarschuwing is wel heerlijke genade. Dat Christus deze gelijkenis uitspreekt, dat betekent dat er nog hoop is voor dwazen. Voor die dwazen die daar vlak voor hem staan, tot wie hij deze gelijkenis zo rechtstreeks uitspreekt. Door deze gelijkenis wil hij die dwazen nog opschrikken uit hun doodslaap. Word toch wakker. Hij verkondigt die dwazen een deur. Ja, die eenmaal onherroepelijk dichtgaat, maar die nu nog open staat. Er is nog plaats aan de bruiloftstafel, in de bruiloftszaal. Er is nog plaats bij de bruidegom. Hij heeft geen lust in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij zich bekeren en leven. O geliefde God, geef ons de genade van het waarlijk toebereiden van het door Gods geest vernieuwde hart, opdat als die dag en die uren aanbreekt, en dat kan zomaar, dat we het dan mogen horen, o niet dat vreselijke, ik ken u niet, maar dat blijde, dat heerlijke, ik ken u wel, ik ken u wel. Ik heb u van eeuwigheid gekend. Ik heb u van eeuwigheid verkoren in Christus. Ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Ik ken u wel. Kom binnen. Gaat in de vreugde. Uw Heer. Amen. samen danken. Heere, hoe past ons dankbaarheid en verwondering dat gij uw handen nog niet van ons hebt afgetrokken. Dat ge ze nog zo nodigend, zo waarschuwend en zo lokkend naar ons uitstrekt. O, bewaar ons voor het oordeel van de verharding. Wil door uw heilige geest de roepstem tot bekering op ons hart binden, zodat we het niet meer van ons af kunnen schudden, maar dat het ons op de knieën mag brengen in de binnenkamer. Heere, handel met mij niet naar verdiensten, maar in genade, in ontferming. Wees mij de zondaar, de zondares, genadig. Want dan zult gij uw eigen werk bekronen. En dan laat ge geen bidder staan. Heb dank, Heer, voor alles wat u gaf. Ook in deze dienst, op deze dag. Die weer vol was van uw goedheid. En die getuigt van uw zondaars erbarmen. Vergeef alles wat niet naar uw heilige wil was. En wil ons verder gedenken. En dat gij weet dat ieder van ons nodig heeft. Sterk en bekwaam ons. Tot de taak die morgen weer wacht. Ieder op eigen plaats. Geef lust en kracht. Moed en gezondheid om te arbeiden. Bewaar voor de paden der zonde. Zegen het werk onze handen. Wil gij deze gemeente gedenken, de kerkraad, woon en werk, ook hier rijk met uw geest, in het hart van jong en oud. Gedenk onze broeder Dominee de Butter, die hier nog mag arbeiden. U hebt dat hiertoe het wonderlijk goed gemaakt, gebeden, herstel van zijn ernstige ziekte rijk willen verhoor. Heere, dat het nog enige tijd hem vergund mag worden. Om in uw wijngaard en ook in dit deel van uw wijngaard in het bijzonder te arbeiden. Heet dat hij met zijn vrouw ook goede weken mag hebben in Canada. Heere, neem ons allen onder uw zorgende hoede. Dank voor wat u gaf. Ook voor uw ondersteunende genade, hoor ons gebed, om Jezus wil. Amen. Psalm 45 vers 7 is onze slotzang. Straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt, tot haar koning. Psalm 45 vers 7. Ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.